Live vandaag in de Stella Maris is dit de Visio Matties podcast aflevering 30. Met uw vaste gasten Patrick Vragen, Theo Elding en Bart Damen. Wanneer je 's ochtends als eerste een springlevende kikker eet, kun je de dag beginnen in de wetenschap dat dat waarschijnlijk het ergste is wat je die dag zal overkomen. Aldus Mark Twain. Tijdens de podcast hebben we altijd fijne gesprekken, maar iedere keer voelt het weer als een kikker van Mark Twain. We nodigen personen uit die ons wisten te inspireren en die belangrijk zijn geweest in keuzes die we in het verleden gemaakt hebben. We gaan met deze personen in gesprek om te begrijpen waar hun drijfveer en motivatie vandaan komt. Vandaag de gast is mijn oud-docent Harold Band, schrijver van een aantal boeken, ondernemer in de zorg, docent en directeur van de ESP-opleiding Sportfysiotherapie en ontwikkelingswerker bij Stichting Maiza. Kortom, een bevlogen man die met zijn positieve energie mij wist te infecteren met het fysiotherapievirus. We hebben elkaar in geen 9 jaar meer gesproken of gezien, dus tijd voor een bakje koffie en een goed gesprek. Hartelijk welkom, Harold.
Dank je. Leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat je hier wilt komen. Lang geleden dat ik je gezien heb, maar ja. Je ziet er eigenlijk nog precies hetzelfde uit.
Ja, ik ben nog net zo kaal. Ja. Ja, dat klopt.
Ja. Ja. Wat heb je allemaal in de afgelopen 9 jaar gedaan, Harold?
Ja, een hoop, denk ik. Hè. De eerste keer, even kijken, wanneer was jij bij de opleiding? Zaten we toen al in het nieuwe gebouw of niet?
Wij zijn begonnen op de Ham, op de Kapittelweg.
Ja, precies.
En toen zijn we naar Mook, volgens mij, gegaan, klopt dat?
Ja, dat klopt, ja.
Of Malden, Mook, ja. Mook denk ik. Ja. Ja.
Nou, vanaf dat moment is wel leuk. Toen we zijn op een gegeven moment hebben gezegd van, nou weet je, we willen eens kijken of we de zaak met elkaar kunnen combineren. Mm-hmm. En wat we combineren wilde zeggen, we wilden de fysiotherapiepraktijk wilden we eigenlijk combineren met het opleidingsinstituut. Dus we hebben nu 7 jaar geleden alweer, hebben we een bedrijfspand gekocht. In totaal nu 1200 vierkante meter, waarbij de begane grond eigenlijk de fysiotherapie is en verschillende andere disciplines. En op de eerste verdieping, daar zit eigenlijk
een opleiding.
Ja, een opleiding.
Zo.
Ja, dus we hebben nu een opleidingsinstituut, een post-HBO opleidingsinstituut, Visual Education and Science, zoals het heet. En daar vindt dan ook de sportfysiotherapieopleiding plaats.
Ja, ik wist dat ik jou een keer wilde vragen voor in de podcast. Hè. Je stond gewoon bovenaan mijn lijstje. Ik heb jou gevraagd. Vervolgens ging ik zoeken van wat doet die Harold allemaal? En ik kom erachter dat de naam veranderd is van de opleiding. Waarom is de naam veranderd? En ik zie ook andere opleidingen erbij staan, onder andere manueeltherapie. En...
Ja, wat je ziet is eigenlijk is zo, Visual Education and Science is eigenlijk het na- en bijscholingsinstituut voor de fysiotherapeut.
Mm-hmm.
Ja, en daar, zeg maar, daar ben ik samen met Erwin Jansen ben ik de eigenaar van. Maar daarnaast heb ik ook mijn eigen sportfysiotherapieopleiding en ik geef dan daar ook als docent geef ik daar gewoon les.
Ja, ja.
Dus vandaar. Dus de opleiding, de naam van onze opleiding, ESP Sportfysiotherapie, is niet veranderd. Okay. Die blijft gelijk.
Ja. Ja. Nou wil ik toch even teruggaan van waar kom je eigenlijk vandaan, Harold? Hoe oud ben je? Heb je kinderen? Wat is jouw achtergrond?
Nou, ik ben 54 jaar jong, om zo te zeggen. Ik kom van oorsprong, ik ben geboren en getogen in Hoevelaken. Klein plaatsje in Amersfoort en... heb nog steeds, moet ik ook zeggen, een tweelingzus. En dus, een oudere zus. Hoevelaken, ja, een prachtig mooi plekje. Echt een volkswijk waarin ik groot geworden ben. We hadden vroeger nooit zoveel centjes thuis. Dus ik ben, hoe oud was ik? Ik was 11. Ja, ik was 11. Toen ben ik als manager van alles op een tuincentrum gaan werken. En dat vond ik ook altijd wel heel erg lekker hoor. Want toen ik op de middelbare school zat, op het VWO. En je moest veel met het hoofd doen. Toen vond ik het eigenlijk altijd wel heel erg lekker om en sport te doen. En letterlijk te bewegen om mijn hoofd vrij te maken. En als je op een tuincentrum werkt. Ik heb in het aanleggend onderhoud heb ik daar altijd gewerkt. Elk weekend en altijd alle zomervakanties. En daar kon ik letterlijk aarden.
Ja,
dus dat vond ik heerlijk.
Ik heb even hulptroepen ingeschakeld, Harold. Dus ik heb Martin O. heb ik gevraagd van, hoe gaat het met Harold eigenlijk? Wat doet hij allemaal? En die zegt, je hebt nu ook de hobby tuinieren. Komt dat nog voort uit het verleden?
Ja, dat komt letterlijk voort uit het verleden. Wat dat betreft, ik vond het echt heel erg leuk. Ik zat echt in het aanleg en onderhoud. En die hobby heb ik nog steeds.
Oké. Okay.
Ja.
En die ben je ook samen met jouw compagnon, doe je die hobby ook?
Nee, dat doe ik niet.
Dat begreep ik van Maarten. Niet helemaal goed geïnformeerd.
Nou, weet je wat je wel weet? Dat we hebben dat is wel heel uniek. Hè? Mijn compagnon en ik hebben, 4 jaar terug, hebben we een oud textiel pand hebben gekocht, omgebouwd.
Oh ja?
Tot twee huizen. En dus wij zitten letterlijk aan elkaar vast in alle mogelijke, op alle mogelijke manieren.
Serieus?
Maar we hebben ook
gedurfd.
Hè? Ja. We hebben ook een heel we hebben op dit moment nog een gemeenschappelijke tuin. En dat is 1600 vierkante meter. En daar zitten we graag samen. Ja,
oh,
dat wel, maar niet in de zin dat... het is wel ook, hij vindt het ook heel erg leuk om te tuinieren en ik ook.
Leuk zeg. Ja. Hey, even terug, je was net aan het vertellen, hè? Je werkt in het tuincentrum.
Ja.
Hoe kom je tot de opleiding fysiotherapie? Wat dreef jou om fysiotherapie te gaan studeren?
Nou, dat is wel leuk. Dat heeft letterlijk te maken met het tuinieren. Ik was 18 of 19 en toen werd ik geconfronteerd met een hernia. En in dit geval een dubbele hernia. En destijds mocht je, mocht je nog 4 tot 6 weken mocht je plat liggen. En daar werd ik geconfronteerd in dit geval met het vak fysiotherapie. En ook daar moet ik zeggen, ik vond de fysiotherapie zo ontzettend leuk, die fysiotherapeut. En daar had ik echt zoiets van, dit is het, dit vind ik echt heel leuk. Het was bij mij de combinatie, het was of sport, in dit geval, of fysiotherapie. Mm-hmm. En het meest mooie is dat ik heb destijds bij beide opleidingen heb ik gesolliciteerd. In die zin heb ik me aangemeld, bij beide kon ik beginnen.
Mm-hmm. Maar ALO heb je het dan over?
Ja, ALO. Ja. En in dit geval dacht ik bij mezelf, weet je, ik kan ALO niet zo goed combineren met fysiotherapie, maar ik kan fysiotherapie wel heel goed combineren met sport. Dus dan heb ik fysiotherapie gedaan. Na de fysiotherapie heb ik een tweetal sportfysiotherapie opleidingen uiteindelijk gevolgd. En vanuit daar ben ik sportfysiotherapeut geworden. En de tweede opleiding die ik destijds deed, dat was het IAS, de International Academy for Sport Science. En de desbetreffende professor die daar was, Bert van Wingen, vond ik een heel inspirerende man. En die heeft mij uiteindelijk gevraagd of ik bij zijn opleiding wilde gaan lesgeven. En zo ben ik eigenlijk in het lesgeven gerold.
Ja, ja. En dat ligt je goed?
Ja, ik vind het leuk.
Ja.
Nog steeds. Ja.
Nou hebben we je vooraf ook gevraagd om een persoonlijkheidstest in te laten vullen. Daar kwamen de letters ESFJ kwam eruit, consul. Kon je je eigen daarin vinden, in die persoonlijkheid? Of zag je daar iets van jezelf in terug?
Ja.
En wat was herkenbaar voor jou?
Nou, wat herkenbaar was dat ik inderdaad graag betekenisvol bezig wil zijn voor de mensen in mijn omgeving.
Mm-hmm.
Maar ook, bij mijn lesgeven. Ik denk dat dat een belangrijkste drijver is. Die ik daarin altijd heb.
Oh.
Op het moment dat ik graag dat ik iets doe, dat ik het graag wil doen met anderen, maar ook voor anderen. En ik denk dat mijn belangrijkste drijver is.
Ja.
Ja.
Ja. Consul, persoonlijkheid, moedig elkaar aan en versterk elkaar. De positieve energie van de ene wordt door ons allemaal gevoeld. Nou, dat was ook wel een beetje wat ik in de sportfysiotherapieopleiding had. Hè. Ik vond het een heel warm gevoel. Ik heb eerst bij jullie de sportfysiotherapieopleiding gevolgd. Daarna heb ik ook nog een masteropleiding gevolgd. Wat ik zo fijn vond was dat het inderdaad 50% praktijk, 50% theorie was 100% opleiding. En daarnaast was het ook gewoon een warme manier van lesgeven, vond ik. En dat paste precies bij een beelddenker. En dat ben ik. Ik ben een beelddenker. En dus ik moet het op het sportvelden moet ik dingen leren. Dat komt bij mij het beste binnen. En daarmee kan ik het beste het vak ook praktiseren, zeg maar. En is dat bewust zo gekozen ook?
Ja. Ja, ik denk wat ik het belangrijkste vind, ik denk dat ook de grote kracht van onze opleiding is, dat we eigenlijk elke keer de theorie die wij geven, direct koppelen aan de praktijk.
Mm-hmm.
Ja, dus alles wat je in dit geval vanuit de theorie leert, kan je transfereren naar de klinische relevantie. En op dat moment kan je het ook letterlijk gewoon in de praktijk direct toepassen. En ik denk dat dat de grootste kracht is, denk ik, van de opleiding die wij geven. Het is een universeel concept, waarbij je eigenlijk fysiotherapeuten leert op dat moment hoe ze progressief kunnen belasten. En dan uitgaande van in dit geval een acuut letsel en de fase van mondgenezing als een stuk fysiologische evidentie als leidraad nemen. Ja.
Okay. Nou hebben we elkaar, zoals ik net al zei, al een heel tijdje niet meer gezien. Is jouw zienswijze over het vak fysiotherapie of over het vak sportfysiotherapie, is die in de afgelopen jaren is die veranderd of ontwikkeld?
Ja, zeker. Ja, wat ik wel heel erg leuk vind binnen de sportfysiotherapie is dat ten eerste dat steeds meer fysiotherapeuten zich steeds meer scholen in ook andere doelgroepen. Was vroeger deed je sportfysiotherapeut en daar ging je echt allemaal sporters ging je dan benaderen. Ja, tegenwoordig zie je, ook als we gaan kijken naar de hele ontwikkeling van allerlei chronische aandoeningen, dat het actief revalideren, dat een steeds belangrijkere poot gaat worden. Mm-hmm. En dat je daar ook ziet dat de sportfysiotherapeut een belangrijke rol vervult. Dus dat vind ik heel leuk om te zien. Maar ik vind het ook heel leuk om te zien dat het een steeds breder perspectief gaat worden. De samenwerking die de basis is om sporters gewoon optimaal te begeleiden. Maar niet alleen de sporters in dit geval. Ik denk ook mensen met chronische aandoeningen.
Ja. Ja. Nou zag ik die trend toen al dat die ingezet werd. Hè, want ik deed eerst de basis ESP-opleiding toen. En naar de rand kwam er nog een aanvullend of een upgrade, zoals jullie dit toen noemden. En die was toen al ingezet op heel erg op preventie, op chronisch zieken. Daarna is eigenlijk pas de master eigenlijk gekomen in het leven geroepen. Wat vind je van die ontwikkeling? Dat sportfysiotherapeuten tegenwoordig master opgeleid moeten zijn.
Ja, op zich een goede ontwikkeling. Dat zeg ik altijd. Maar ik grijp daar terug. En dat vind ik wel echt een hele mooie spreuk. Altijd nog van Leo Hagenaarsen. Die heeft altijd gezegd van fysiotherapie is geen wetenschap. Hè? Fysiotherapie is een kunst. Die ontstaat op basis van dialoog die jij hebt op dat moment met je patiënt. En die geeft kleur op dat moment ook aan het hele therapeutische proces. En daar waar je, zeg ik altijd, maar de fysiotherapie kan onderbouwen met wetenschap, dan moet je het ook doen. Mm-hmm. Maar en daarmee zie je dat fysiotherapie wordt tot wetenschappelijke kunst. Maar het blijft kunst.
Ja. Ja.
En dat vind ik wel belangrijk om aan te geven. Dus ik zeg nog steeds, het EBP-verhaal vind ik een hele belangrijke om mee te nemen. En daar waar we het kunnen onderbouwen, moeten we dat zeker doen. Ja, maar we moeten in dit geval de kunst absoluut niet vergeten.
Oké, mooi, mooi.
Ja, mooi gezegd.
Dat is ook wel iets wat ik zelf herken eigenlijk uit mijn eigen opleiding sportfysiotherapie. Ja. Hetgeen wat je daar leert, dat kun je bij iedereen toepassen. Of het nu een topsporter is, een amateursporter is of iemand die inactief is. De trainingsleer die verandert niet per direct. Hè. Dus dat is wel zo mooi dat je dat veel breder kunt inzetten dan alleen bij sporters of bij topsporters.
Ja. Nou, wat ik zo mooi vind, als je Tonelli was dat in 2001. Die heeft toen eigenlijk 5 evidentiebronnen gedefinieerd. In dit geval, en dan praat je dus over EBP. Praat je dan over wetenschappelijke, experimentele evidentie. De fysiologische evidentie. Nou, daar valt de trainingsleer bijvoorbeeld onder. Hè. Maar ook, in dit geval, de empirische evidentie. De ervaring die wij hebben als fysiotherapeut. Maar ook de patient values, die daarbij een rol speelt. En als ik dan ga kijken, als je de overtuigingen van de fysiotherapeut, of de ervaringen van de fysiotherapeut en de overtuiging en de ervaring van de patiënt, dat is de dialoog die gaat ontstaan. En dat is een stukje opinion-based fysiotherapie. Dat is die kunst. Hè? En daar waar we dat gaan onderbouwen, dan ga je echt praten over die experimentele fysiologische evidentie. En net wat je zegt, die gaat niet veranderen. Hè? Maar wij moeten kijken, wanneer kunnen we hem toepassen in de dialoog die wij hebben met een patiënt en waar wij een patiënt eigenlijk letterlijk vandaan moeten gaan halen vanuit zijn momentane belastbaarheid, hè? Zeg ik altijd maar. Ja, dus ik zeg altijd, beide zijn heel erg belangrijk om het gewoon optimaal gestalte te geven.
Ja, en dat is ook wel een probleem waar je in de praktijk tegenaan loopt. Is dat heel veel studies kun je niet gebruiken in je dagelijkse praktijk. En dat moet je dus inderdaad zien te koppelen aan, ik heb nu een bepaald patiënt voor me. En dit is er in de literatuur over bekend, maar komt dat wel overeen? Hè? Of past dat wel bij elkaar? Dat ontbreekt dus nog wel heel vaak. En dat maakt het ook juist heel moeilijk om op een goede manier de wetenschap binnen de fysiotherapie te kunnen gebruiken.
Ja, nou daarom vind ik het ook wel leuk. Hè? Ik heb nou een aantal boeken geschreven en dan zie je dat het boek altijd een beetje dezelfde structuur heeft. Eerst de algemene vorm, het algemene deel. Het algemene deel, dat geeft echt de wetenschappelijke fysiologische evidentie weer. En het specifieke deel is de casuïstiek. En dat vind ik dan mooi, want binnen die casuïstiek, wat krijg je dan? Dan zie je dat eigenlijk ook de dialoog tussen fysiotherapeut en patiënt belangrijk wordt. En dan zie je dat je eigenlijk gaat overwegen op basis van welke vorm van evidentie ga ik nou een keuze maken. Ja, en daarom vind ik bijvoorbeeld die combinatie altijd echt het leukste om te doen. Eerst die wetenschap wegzetten en daarnaast kijken hoe gaan we nou in de praktijk vanuit een casuïstiek, hoe gaan we nou met die wetenschap om? En soms maak je een keuze tegen wetenschappelijke evidentie. Maar je moet hem wel kunnen verantwoorden. Ja, en dat vind ik eigenlijk altijd het leuke van ons vak.
Ja, dus je zegt, je moet eigenlijk de wetenschap heel goed kennen om er vanaf te kunnen wijken.
Ja. Ja. Ja, leer de regels daarmee ze breken kan, hè? Zoals de Dalai Lama ooit zei.
Ja. Mooi zeg. Ja. Nou, daar wil ik ook meteen op inhaken. Je zegt van, ik heb een aantal boeken geschreven. De sportfysiotherapie, revalidatie volgens mij.
Ja, een boek over sportfysiotherapie. Ja.
En een boek over lage rugklachten, ja, klopt dat? Klopt. Kun je vertellen hoe dat proces is gegaan?
Jongen. Ja, nou, het sportfysiotherapieboek vond ik wel het meest intrigerende. Want We hebben ze in dit geval, zijn ze allemaal via Thieme-verlaag, zijn ze uitgebracht in dit geval vooral in Duits-talige. Ja. En het leuke was dat je zag, de sportfysiotherapie is heel, heel breed. En er waren verschillende sportfysiotherapieopleidingen. En uiteindelijk was het echt heel leuk dat Thieme, ik denk 4 of 5 verschillende sportfysiotherapieopleidingen die op dat moment binnen het Duits-talige gebied gegeven werden. Daar hebben ze gewoon de mensen bij elkaar gebracht om eens te kijken van, hoe gaan we nou eens een status presens van de sportfysiotherapie wegzetten. Mm-hmm. Met al hun overeenkomsten, maar ook met al hun verschillen. En ik moet wel zeggen, dat vond ik een heel intrigerend proces op dat moment. Hè? Omdat je hebt zelf een bepaald beeld. En aan de ene kant is het natuurlijk wel, ook daar, hè, je hebt een bepaald idee, je hebt een bepaald concept. Je bent overtuigd van dat concept. Maar juist door te kijken naar andere opleidingen, et cetera, krijg je een veel breder blikveld. Hè, wat eigenlijk de sportfysiotherapie inhoudt. En dat hebben we geprobeerd in dat boek eigenlijk ook weer te geven.
Dat betekent veel consensus maken.
Ja, aan de ene kant wel, maar ook het eens zijn dat je het oneens bent. En dat er ook andere zienswijzen zijn op dit desbetreffende vak. En dat je die ook mag communiceren en sterk nog moet communiceren. Dus dat vond ik ook wel echt heel erg leuk om te doen. Ja. Dus en vanuit daar, denk ik, zie je ook dat ik in andere boeken wat een hoofdstuk heb geschreven. En het boek Actieve Revalidatie bij Lage Rugklachten. Dat is sinds 2017 uitgekomen. En op dit moment ben ik bezig met, wordt het dit jaar gepubliceerd, een boek over schouderklachten.
Kijk, hoe krijg je het allemaal gemanaged, Harold?
Ja, het heeft maar 24 uur in een dag. Hè?
Ja.
Nou, tegenwoordig word ik steeds wijzer. Door schaal en schande. Hè? Dus vroeger deed ik het altijd, zoals ze in Duits zeggen, nebenbei. Maar tegenwoordig zie je wel dat ik gewoon minder aan patiënten bezig ben. En meer met management bezig ben. En ook meer bezig ben met ontwikkeling.
Oké.
En die combi vind ik erg leuk. Zodat ik ook in de weekenden gewoon kan zeggen dat ik dingen mag doen en niet moet doen.
Ja. Ben je echt een mensenmens, Harold?
Ja.
Ja, denk ik ook.
Ja.
Hè?
Ja.
Kun je mensen ook op de juiste plaats zetten in je werk?
Antwoord is jein in het Duits. Ja en nee. Ik denk dat ik dat kan op basis van mijn enthousiasme. Ik denk ook dat ik mensen mee kan nemen in die reis. En dat vind ik altijd wel heel leuk om te zien. Dat zie je ook bij studenten, zie je dat gebeuren. Hè? Dat je soms ziet dat mensen hun praktijken gaan veranderen op basis van de opleidingen die ze hebben genoten. Hè? Dus de hele structuur gaan veranderen, het concept gaat veranderen. En dat is leuk om te zien, want dan heb je toch het idee dat het concept wat je hebt ontwikkeld, dat mensen daar wat mee kunnen. Dat fysiotherapeuten daar wat mee kunnen. En dat is leuk als je daar een bijdrage aan kan leveren. Als ik binnen mijn eigen praktijk ga kijken, dan merk ik altijd, de snelheid van een proces wordt bepaald door degene die het langzaamst gaat. Ja. En daar heb ik niet altijd oog voor. Dus dan ga ik wel eens voor mensen, ga ik te snel.
Ja.
Maar goed, ik ben wel heel blij dat wij een praktijk hebben die heel open is. Dus dan word ik ook netjes teruggefloten.
Ah, mooi. Ja. Goede mensen om je heen.
Ja.
Ja, ik vraag het ook een beetje. Ik krijg dus ook een anekdote binnen van dezelfde Martin. Het wonderbaarlijke van Harold is dat je ontzettend productief is. Maar plannen is niet echt zijn sterkste kant. Alhoewel hij zelf vindt dat het steeds beter gaat.
Ja, dat is mijn never ending story. Ja. Nou, en dat klopt. Weet je, het grote nadeel is, we hebben een prachtig vak en er is zoveel dingen leuk. Dus op het moment dat er iets nieuws op je pad komt, dan zeg je eigenlijk, per definitie al ja. En pas daarna ga ik nadenken, is dat wel slim geweest?
Ja.
Maar goed, op het moment dat ik ja zeg, dan vind ik ook dat ik een verantwoordelijkheid ben aangegaan. Dus dan zie je ook soms dat er andere dingen op de lange baan geschoven worden. En nu vind ik zelf de dappere keuze die ik heb gemaakt om minder aan patiënten bezig te zijn. En meer letterlijk met management bezig te zijn en ontwikkeling. Dat is een goede keuze geweest.
Oké.
Want als je dingen goed wil doen, dan kost dat tijd. Ja. Maar ik ga volledig mee met Martin. Planning is niet mijn sterkste kant.
Ja.
Nee.
Ik wil even terug. Ik heb jou in het begin niet helemaal uit laten praten. Want ik vroeg ook van, vertel eens over je gezin. Daar weet ik eigenlijk nog niks van. Ik weet dat jij toen ik begon aan de opleiding, toen had je een hele presentatie zelfs over je gezin.
Ja, dat heb ik nog steeds. Ja, daarom duurt de opleiding ook zo lang.
Ja.
Ja, nee, dat is onzin. Hè. Maar in die zin, ik ben getrouwd geweest. 20 jaar. Helaas gescheiden. maar wel, moet ik wel zeggen, in goede harmonie, om het zo te zeggen. Uit het huwelijk hebben we drie prachtige kinderen, Rick, Lotte en Sanne. En de geschiedenis herhaalt zich. Ik ben iemand van de tweeling en ik heb ook een tweeling, is Rick en Lotje. En ik heb een oudere zus en mijn oudste dochter is Sanne. De geschiedenis heeft zich letterlijk herhaald. En ondanks het feit dat we gescheiden zijn, dan zien we elkaar nog zeer regelmatig. Even kijken, 2-3 weken geleden hebben we nog, dan eten we gewoon lekker met z'n allen samen. In dit geval mijn ex-vrouw en ik. Daarnaast is het wel zo, elk einde kent ook een nieuw begin. Dus ik heb nu een lieve vriendin. Die woont in Beek en Donk. En die heeft 3 kinderen. En weliswaar in een totaal andere leeftijd. In dit geval 6, 9 en 11. Maar ik kan er net zo intens van genieten.
Kijk, ja. Veel kinderen. Hè?
Ja, precies.
Verrijkt alleen je leven. Hè,
ja,
toch?
Dat klopt. Ja.
Ja, leuk. Ik was naar jou aan het zoeken en ik zag dan, dat ik ook in de intro vertelde ik net, van je hebt een stichting opgezet of je bent directeur van de stichting MAISA in Afrika en Kenia. Kun je iets vertellen over wat die stichting doet en hoe je erbij gekomen bent om daarmee verder te gaan?
Ja, MAISA is niet, daar ben ik geen directeur van, absoluut niet. Maar wij hebben een stichting in Nederland die geld verzamelt om bibliotheken te bouwen in de sloppenwijken in Nairobi, in Kenia. Om in dit geval letterlijk kennis daarheen te brengen. In dit geval om ervoor zorg te dragen dat mensen daadwerkelijk ook kennis kunnen vergaren. Er is een mooie spreuk die zegt, don't give me the fish, but teach me how to fish and I fish forever. En dat is denk ik ook onze belangrijkste motivatie die we hebben vanuit die stichting, om dat daar te brengen. Ja, het interessante is ik vind fysiotherapie nog steeds heel leuk, ook betekenisvol bezig te zijn. Zowel voor mijn patiënten als voor het team, maar ook voor de mensen waar wij een les aan geven, collega fysiotherapeuten. Maar ik ben altijd op zoek geweest naar een project in het buitenland, in dit geval in ontwikkelingslanden, waar je ook betekenisvol bezig zou kunnen zijn. En alles begint altijd met een idee, dus dat idee ontsproot in mijn hoofd. En uiteindelijk is dat de realiteit geworden doordat ik toevallig een telefoongesprek heb gehoord van een vriend van mij. En op dat moment dat ik dat hoorde, was ik samen met hem en onze kinderen waren we in Amerika op een internationaal voetbalcamp. En we spelen beide in hetzelfde voetbalteam. En toen bleek dat er een financiële kwestie was bij onze voetbalvereniging. Dus ik ben heel brutaal, heb ik hem gevraagd, Leo, ik heb je telefoon een beetje gehoord. Ik zeg, wat is er precies aan de hand? En toen vertelde hij dat eigenlijk ieder jaar er 3 teams vanuit Kenia kwamen. Die gingen eerst naar Noorwegen, naar een international youth tournament. Gingen ze dan naartoe en vanuit daar kwamen ze een week naar Nederland. En ook daar stond alles in het teken van voetbal. Nou, daar waren wat financiële problemen. In de zin van om die week zeg maar financieel rond te krijgen. Dus toen heb ik een financiële bijdrage geleverd om ervoor zorg te dragen dat die week kon lopen. Maar daar kwam ik ook in aanraking met degene die de grondlegger is van MAISA. En dat is Bob Munro, een voormalige diplomaat op het gebied van milieu. En die heeft daar een organisatie op gezet, MAISA, Matara Youth Soccer Association, die voetbal benut als middel om kinderen in dit geval een betere kans te geven, een betere toekomst te geven. Heel erg indrukwekkend, want het is een voetbalvereniging, ik denk de grootste voetbalvereniging ter wereld. Bijna 30.000 leden, waarvan ik zelf heel erg leuk vind. 60% zijn mannen, 40% zijn vrouwen.
Okay.
Dus echt heel erg leuk om te zien. En wat je daar ziet is, iedereen kan lid worden. Op basis van de sportieve prestaties die je levert en op basis van de sociaal-maatschappelijke activiteiten die je ontwikkelt, als team kan je als het ware punten halen en op basis van die punten zie je dat je op dat moment opleidingen, cursussen kan genieten, et cetera. Dus wel echt heel erg mooi. Het bestaat al 30 jaar. En daar kwam ik dus mee in gesprek. En het leuke was niet het leuke. Bij deze mensen, op het moment dat je sport doet, dan krijg je ook acute letsels. En deze mensen kunnen niet zoals wij naar een arts of naar een fysiotherapeut. En toen dacht ik bij mezelf, nou heb ik wat gevonden. Dus toen zei ik van, misschien kunnen wij daar betekenis aan geven.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik een projectplan heb ik geschreven. En dat bestaat eigenlijk uit drie fases. Dat we ten eerste mensen gingen opleiden voor alle voetbalvelden die ze hadden in de sloppenwijken. En de opleiding, dat ging om eerste hulp bij sportletsels. Preventietraining bij voetbal. En een stukje basisprincipes bij revalidatietraining.
Ja.
Dus dat was de eerste fase die we hebben gedaan. We hebben in totaal nu ongeveer zo'n 60, nou, ik denk bijna 40 mensen hebben we daarin opgeleid. De tweede fase was dat van deze mensen die hebben opgeleid, hebben, dat we zijn gaan kijken wie zijn de meest ambitieuze. Die hebben we meegenomen als assistent-docent. En één daarvan, die volgt nu de opleiding fysiotherapie, die wij in dit geval financieel ondersteunen. Dus die doet nu de opleiding fysiotherapie in Nairobi. Die is dit jaar klaar. En dan begint er weer een nieuwe.
Goh.
En het mooiste, en het derde is dat we nu op dit moment bezig zijn om een, zeg maar, letterlijk een praktijk op poten te zetten. Hij is er al.
Mm-hmm.
En die proberen we nu nog steeds beter op poten te zetten, zodat ze uiteindelijk datgene wat wij hebben, hun hebben kunnen leren, en dat ze dat ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen. Dus uiteindelijk gaat het erom dat we de kennis brengen, mm-hmm. Maar waarbij ze uiteindelijk ook gewoon zelfstandig kunnen functioneren.
Ja,
mooi. Mooi wel.
Ja, is ook leuk om te doen.
Ja, het vult een gat. He, wat daar in dit geval gat qua kennis,
ja.
Kunnen jullie met de expertise, kunnen jullie uiteindelijk de kennis eigenlijk meegeven, zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen.
Ja, en het leuke is, en die mensen die nou de opleiding doen, zeg maar de fysiotherapieopleiding, die kunnen straks eigenlijk ook onze opleiding daar geven.
Ja.
Dus dan zijn wij letterlijk overbodig en dan kunnen ze dat op dat moment kunnen ze dat zelf continueren.
Ja.
Dat is het doel.
Wel heel mooi.
Ja, dus je bent ze echt zelfstandig eigenlijk aan het maken. Hè?
Ja,
want
ja.
Ik zag ook op jullie site, je hebt ook een slogan van Nelson Mandela daarop staan. Hè? Van onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen. Al dus Nelson Mandela.
Ja.
En dat is eigenlijk ook zo. Hè? Want je maakt ze echt zelfstandig en je brengt ze eigenlijk naar een hoger level. Waardoor ze zelf hun beslissingen en hun keuzes kunnen maken. In plaats van dat wij dat voor hun doen.
Exact, dat is het primaire doel.
Ja.
Weet je, wat dat betreft zie je, je kan Kenia echt qua de geschiedenis, maar je kan het absoluut niet vergelijken met hier. Dus in dit geval ook is de enige mogelijkheid om die kennis te brengen en hun kunnen het implementeren in hun cultuur, zoals het daar gaat.
Ja.
Ja, en dat is heel anders dan hier. Hè.
Ja.
Vind ik echt leuk om te zien als ik cursus moet geven in Nederland. En de cursus begint om 9:00. Dan zie je Nederlandse fysiotherapeuten komen dan tussen 9:15 en 9:15 aankakken. Geef ik in Zwitserland les. Nou, dan zitten ze 10 minuten voordat de cursus begint, zit iedereen al in de banken. Ja, en als ik in Kenia les geef en begin om 9:00, ja, dan moeten we toch echt rekenen houden dat de eerste om 10:00 aanwezig is en dat we tussen 10 en 11 langzamerhand kunnen gaan starten. Maar het is geweldig om te zien, want het past.
Ja.
En het leuke is, je past je er heel snel aan.
Ja, dat geloof ik. Ja.
En ik kan me voorstellen, als je niet zo goed bent in plannen, dat dat op zich ook wel heel lekker is.
Heb je helemaal gelijk.
Ja, ja. Valt in ieder geval zeker niet op.
Ja. Nee, alhoewel, ik probeer altijd wel op tijd te zijn.
Ja.
Maar ook daar is het weer echt, net wat je zegt, het is compleet afhankelijk bijvoorbeeld ook van het verkeer. Destijds toen we daar begonnen, als het regent, ja, dan kan je het echt vergeten, loopt alles vast. Ja, dus dan kon het echt zo de ene keer beter in 30 minuten en de andere keer duurde er 1,5 uur over.
Ja.
En dat geldt niet alleen voor ons. Dat geldt natuurlijk ook voor alle studenten die dan komen.
Ja. Maar je geeft ze daar opleiding. Je geeft ze een mogelijkheid om te gaan studeren aan de opleiding fysiotherapie.
Ja.
Vervolgens denk je erover na om daar een praktijk met hun te gaan starten.
Ja.
Maar dan, hoe is het de infrastructuur? Hoe is de verzekering daar geregeld? Hoe komen mensen dan in die praktijk en hoe lopen de bekostigingen?
Ja, op dit moment is het zo, weet je, want de mensen die wij opleiden zijn geen fysiotherapeut.
Mm-hmm.
Dus kan je ook niet afrekenen over ziekenfondsen. Dus alleen op het moment dat mensen de fysiotherapieopleiding hebben gedaan, zelfs als hier, kan je op dat moment via ziekenfonds, kan je dan op dat moment afrekenen, mits mensen een ziektekostenverzekering hebben.
Ja. Ja, en die hebben ze daar.
Nou,
laat ik
het zo zeggen, in de Sloppenwijk is dat sporadisch. Ja. Ja, en in andere wijken absoluut is het aanwezig.
Ja, en dat is mijn vraag dan eigenlijk ook van, heb je dan niet de verkeerde doelgroep te pakken? Hè? Want je gedachtegang is eigenlijk van, ik ga de mensen in de sloppenwijken beter maken. Ja. Maar uiteindelijk komt het misschien toch weer bij de rijken terecht.
Nou, laten we het zo zeggen, weet je, dat is niet eens het primaire doel geweest, dat ze op die manier kunnen afrekenen. Het primaire doel is geweest om ervoor zorg te dragen dat bij elk voetbalveld er 2 of 3 Maisa fysiotrainers, zoals wij ze noemen, zijn.
Okay, ja.
Die op dat moment zorg kunnen dragen voor de mensen in de sloppenwijken op het moment dat ze dat ze
geblesseerd zijn.
Geblesseerd zijn.
Ja, 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 de eerste hulpverlening, ja, had je net zei.
Dat is
ja,
de primaire intentie geweest. Dus de primaire intentie is niet geweest om uiteindelijk ervoor zorg te dragen. Dat er dan mensen via ziektekostenverzekering daarheen gaan. En dat ze dan echt gewoon een hoop geld kunnen verdienen. Dat is niet de primaire intentie geweest.
Nee.
Het is nu wel zo, hè, dat doordat we nu één iemand hebben die opgeleid is, je ook daadwerkelijk een praktijk kan starten waar mensen daarheen kunnen komen om, hè, zorg te krijgen die ook nog betaald wordt. Maar het is niet de hoofdmoot.
Ah, kijk. Ja. Ja. Doe je zelf ook aan voetbal?
Ja, ik heb gevoetbald, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het laatste jaar geen voetbal meer heb gedaan. Maar goed, als je sportfysiotherapie doet, dan moet je een affiniteit hebben met sport en die heb ik ook.
Ja, alleen met voetbal? Hm? Alleen met voetbal of meerdere sporten?
Nee, meerdere sporten.
Zoals?
Ja, ik vind het erg. Voetbal heb ik veteranenteam, hè, om maar zo te zeggen. Heb ik het laatste jaar niet meer gedaan. Nou, ook mede vanwege corona ook. Maar ook mede vanwege het feit dat ik gewoon vaak in het buitenland ben om les te geven. Maar hetgene wat ik erg leuk vind is hardlopen en fitness. Dus ja, ik train nog gemiddeld 3 tot 5 keer in de week.
Ik zag aan jouw persoonlijkheidsprofiel ook. Dus daarom wilde ik daar eigenlijk naartoe sturen een beetje. Ja. Consult. En dan keek ik ook wat sportprofiel wat erbij passen. En dat was inderdaad atletiek en hardlopen. Ja. Nou hebben wij vorige week ook hard gelopen. Ja, zei vanochtend nog, Theo, maar ik voel mijn benen nog van vorige week.
Ik ben nog steeds niet 100% hersteld.
Nee. Dus ik ging ook verder zoeken in de tijden van Harold. En die heeft marathons gelopen, zag ik.
Och ja, dat klopt. Ja.
En ik kwam een tijd tegen van 3:14.
Dat klopt.
Ja. En volgens mij ook nog een keer sneller, maar dat weet ik zo even niet zeker. Maar ja, daar mag jij over vertellen.
Oh, nou, goed. dat is een lange grijs verleden dat ik marathons gelopen heb. Dus dat doe ik nu echt niet meer. Ik doe het echt. Ik moet zeggen, ik vind fitness steeds leuker worden. Dus twee, drie keer in de week dan doe ik fitness. En,
in je eigen praktijk?
Ja, in mijn eigen praktijk. En het conditionele, dat pak ik erbij. Nee, in dit geval. En dat is dan vooral het hardlopen erbij. Maar even kijken, de snelste marathon die ik ooit gelopen heb was 2:56.
Zo.
37 geloof ik zo. Ja.
Dat is toch al serieus? Dat is toch hartstikke netjes.
Ja. Nou, en hoe lang kon je toen niet lopen?
Ja.
Nee, dat was goed.
Kon je daarna nog een trap op of af? Ja. Een paar dagen later?
Ja, dat ging goed.
Ja? Ja, dat ging. Oh, dus was je echt wel goed getraind?
Ja, dat was ik goed getraind. Ja. Okay. Ja. Alhoewel, ik heb het ooit wel eens meegemaakt. Toen zat ik in dienst en dat was wel indrukwekkend. Toen mochten we meedoen met de 24 uur in Apeldoorn. Nou, toen had je er natuurlijk mensen bij die 24 uur echt alleen liepen. Alleen wij liepen met een team van de marechaussee. En dat was een ronde van ongeveer bijna 1700 meter. En iedereen liep dan omste beurt, maar je bent wel 24 uur bezig. En 1700 meter loop je dan echt in je anaerobe, lactische bereik. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het was echt grappig. Toen ik daar klaar was, dan moest ik met de trein naar huis. Dus ik ging van Apeldoorn naar Arnhem. En toen moest ik daar overstappen en dat werd dan een lastige. En toen kwam ik in Nijmegen aan. En toen echt, maar ik wilde opstaan, maar het ging niet. Dus ik moest een dame die tegenover mij zat, en dat was een dame redelijk op leeftijd, vragen of ze mij overeind kon brengen. Nou, die zat me echt aan te kijken van, dit is echt een heel omgekeerde wereld.
Ja. Ja. Dus mooi toch?
Daar heb ik wel ouderwetse spierpijn mogen ervaren.
Ik wou zeggen, heb je wel heel goed je best gedaan.
Ging goed, ja.
Ik ben tijdens de opleiding ben ik erachter gekomen dat ik kon hardlopen. In het verleden werd ik nogal eens uitgelachen. Maar Robert van den Berg, wij moesten toen de VIA-test leren. Ja. En die moesten we ook zelf ervaren. Ja. Dat is 50% praktijk en 50% theorie. Ja. En dus we moesten ook de VIA-test niet vanuit een boekje leren. Nee, dan moesten we de sportvelden op. Nou, dat was nou net 3 dagen voor mijn Nederlands kampioen. Waar ik volgens mij toen wel hoge ogen naar
wilde gooien.
En we moesten lopen. Ik kwam er ook niet aan onderuit. Ik dacht dat ik een slap excuus had. Hè, van ik heb over 3 dagen het Nederlands kampioenschap. Ja. Maar Robert die zei lopen. En toen had ik gelopen. En toen riep hij iedereen bij elkaar op de tribune. En hij zei, wat ik hier heb gezien, onmogelijk. Ik denk dat hij lichtelijk overdreef toen. Nee.
En het ging over jou waarschijnlijk.
Het ging over mij. Hij loopt als een Donald Duke. Daar zijn jullie ook al achter gekomen. Maar ja,
dat hebben we al
enorme hoge scoren toegelopen. En hij zei toen tegen mij van, ja, als je moet gaan hardlopen en dan ga ik jou trainen, zei hij tegen mij. Nou, maar die heeft me de dagen daarna heeft hij mij niet zien lopen. En het NK, er was helemaal niks geworden. Volgens mij was ik laatste geworden of zelfs afgestapt. Wat een ramp. Ja, maar Bart, jij vliegt er dan ook wel in, hè? Je wilt dan ook wel laten zien wat je kunt.
Dan, dat is ook wel weer typisch. Dan grensloos.
Weet je hoe ik dat vroeger oploste? Dat is misschien dan een beetje slecht, maar dan had ik een Nederlands kampioenschap en dan moest ik van tevoren met turnen moest ik over een salto over een kast maken en zo.
Ja, wel.
Ja, dan had ik gewoon mijn pols in het verband gedraaid. Ik zei, ik doe vandaag niet mee, sorry. Ik ben gevallen, ik kan er echt niks aan doen. Ja, en drie dagen later had ik NK. Ja, en dan kwam er een herretje. Ja, en dan stond ik in mijn mannetje. Ja. Probeerde ik dan toch.
Maar dat kan ik eigenlijk niet. Dat vind ik
nee, dat zit niet in jou. Dat zit niet sociaal, in mij.
Dan ben ik te gedreven en dan zie
en
ik
te het. En te sociaal. En,
nou, ik denk dat het toch meer die uitdagingen zie ik niet kan laten liggen, denk ik. Ja. Ik denk dat het vooral is. Dat het... competitieve, dat het eigenlijk wel overal een beetje in terugkomt. Ja. Maar ik had het beter niet kunnen doen. Ik had inderdaad beter mijn enkel in het verband kunnen doen.
Ja, en dan nog had Robert gezegd lopen.
Ja.
Ik ben overtuigd.
Ja. Ja. Ja.
Maar 2:56:37.
Ja.
Jezus.
Ja, maar dat is lang geleden. Hè? Ja. Dat is in de grijs verleden.
Ja,
ja maar dan moet je er wel serieus hard lopen.
Ja, maar was ik leuk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en als je nog zegt, want ik heb daar weinig spierpijn van, weinig spierschade. Ja, dan ben je gewoon hartstikke goed getraind. Dat kan niet anders. Dan, dan loop je, ik weet niet hoe vaak, qua omvang misschien wel 50, 60 kilometer per week.
Ja, zoiets. Ik liep 3 keer in de week. En het leuke was, ik was destijds looptrainer. En weet je, op het moment dat je dat doet, dan ga je gezamenlijk werken aan zo'n doel.
Ja.
En dat was echt heel erg leuk. En destijds, ik moet ook zeggen, zo'n prestatie... die ik toen liep. Je loopt hem individueel, maar ik was wel heel blij. Ik had daar een maatje en we waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Dus dat was echt heel leuk. En dan zie je dat je echt heerlijk aan elkaar kan optrekken.
Ja. Competitief, maar optrekken.
Ja,
ik hoor het sociale hier alweer in terug.
Ja, dat was echt mooi. En ik moet eerlijk zeggen, dan zie je ook de magische limiet bij marathons, echt die 3 uur.
Mm-hmm.
En dat was ook ons doel.
Ja.
Dus dat was echt heel leuk. Dus hij liep iets van 2:54.
En waar heb je hem gelopen?
Die in 2:56 gelopen, dan moet ik even nadenken. Even kijken, de eerste die ik gelopen heb was in Amersfoort. Die was in Eindhoven.
Oké. Okay. Ja. Hoeveel heb je er in totaal gelopen?
Ik denk, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5.
Oké, okay, en ook niet in het buitenland gelopen? Of nee. Alleen allemaal in Nederland?
Nee, allemaal in Nederland.
Zeg maar, Theo. Jawel,
ja. Ja, tuurlijk. Ik heb er 1 gelopen. Waar?
Waar heb je hem gelopen?
Ik heb in New York gelopen. Over de tijd praten we niet. Maar ik heb daarna, want we moesten daar heel veel... We waren daar maar enkele dagen. Maar ik heb 2 dagen daarna, jongen, echt... Ik kon die trap niet meer gewoon af. Nee, ik moest achterwaarts moest ik eraf. Ja. En dan nog was ik een... Dat oude mannetje in de metro daar. Ja, elke keer naar beneden en elke keer omhoog. Was een verschrikking.
Ja.
Echt een hel, man. Echt, joh. Ik heb daar een week niet kunnen lopen. Ja. En zelfs nu met onze halve marathon wat we gedaan hebben. Dan voel ik het gewoon na een week. Voel ik het gewoon nog. Ik ben echt maar... ik ben goed getraind, maar zeer eenzijdig.
Ja. Zeer eenzijdig.
Zeer eenzijdig.
Ja, dat is Joop Zoetemelk die mijn sterrenslag meedoet.
Ja, precies. Ja.
Dus jouw horende, je doet heel veel. We hebben elkaar lang niet gezien. En je spreekt over boeken schrijven. Je spreekt over praktijken die je mede runt. Je hebt het over een opleiding die je runt. Je hebt het over in Stichting Maisa wat je in zit. Ja, nou is het eigenlijk zo, in ieder geval dan merk ik dat effectiviteit en creativiteit gaan vaak niet zo goed samen. Hoe doe je dat? Hoe verdeel je jouw focus? Ja, we hebben eerder ook een podcast opgenomen over focussen. Hoe doe jij dat? Ik ben altijd benieuwd en nieuwsgierig. Wij hopen uit die podcast altijd ook een hoop te leren.
Ja.
En dat is ook mijn vraag aan jou. Hoe krijg je al die dingen zo toch gemanaged, ondanks dat Martin O. zegt van, ja, dat kan hij niet. Toch doe je het.
Ja, nou weet je, er is een mooie definitie van trainen. Hè. Trainen is belasten en herstellen. En ik besteed veel aandacht aan herstel. In die zin dat ik altijd zeg van, weet je, het is soms heel erg goed om regelmatig gewoon weg te gaan. Uit de context te gaan, te kijken naar je eigen situatie en op basis daarvan verstandige keuzes te maken. En wat ik ook wel echt heel leuk vind, is juist om letterlijk daaruit weg te gaan, hè, om... Einstein heeft ooit gezegd, you can't solve a problem at the same level of thinking which created them. Dus op het moment dat ik ergens tegenaan loop waar ik vastloop, dan ga ik gewoon naar een heel andere context. Mm. En wat vanuit die andere context leer je ook anders denken. En juist door daarheen te gaan, en dat, weet je, dat kan een wandeling zijn, dat kan een rit zijn op de fiets, dat kan een weekendje naar Haarlem zijn, dat maakt niet uit. Ja, op dat moment ga je anders denken en daar vind je dan 9 van de 10 keer de oplossing, maar daar vind ik ook de creativiteit.
En de rust.
En de rust, ja. Op het moment dat ik bijvoorbeeld destijds met een boek aan het schrijven was en ik merkte gewoon, weet je, ik kwam niet verder of ik kon de clue niet vinden, dan ging ik hardlopen.
Hmm.
Ja, en, ja. Op een, en dan was het heel veel, dan was het regelmatig zo dat ik tijdens dat hardlopen die clue kreeg. En als ik dan thuis kwam, dan ging ik ook letterlijk gelijk zitten.
Herkenbaar.
Ja, ja. Om dat gewoon echt weg te zetten. Als ik naar mijn compagnon ga kijken, Erwin en ik, op het moment dat wij zeg maar de strategie bepalen of dat er bepaalde items zijn in de praktijk die we gaan oplossen, ja, dan gingen we destijds regelmatig naar de sauna. Weet je, en daar zitten mensen echt te kijken, ja, maar wat ga je daar nou doen? Ja, het is een heel andere context waarin we op dat moment niet de pet op hebben van directeur van de praktijk. Op dat moment zijn wij Harold en Erwin, die op dat moment in de sauna zitten. We zitten daar als maatjes. Mm-hmm. En vanuit die context ga je dan het probleem benaderen.
Ja.
En ja, daarmee leer je ook, weet je, daardoor leer je ook heel anders te denken. En doe je ook letterlijk anders denken en kom je heel vaak tot creatieve oplossingen.
Ja, leuk. Ja, dat is ook een beetje, jouw strategie is ook een beetje mijn strategie. Ik ga 's ochtends hardlopen of fietsen, heel vroeg, meestal in het donker al. En dan kom ik terug en het eerste wat ik doe is notities maken, computer aanzetten, dingen opzoeken of het waarheid is. Wat ik, of ik luister een podcastje van tevoren en als ik een podcast heb geluisterd wat me ook inspireerde, ga ik dan de artikelen erbij zoeken of een boek erbij zoeken of een boek bestellen. Of,
Nou, dan kun je elkaar een hand geven.
Ja, dat is, dat vind, de ochtenden zijn voor mij zo fantastisch. Gewoon zo vroeg mogelijk en dan aan de gang. En dan ben je voor de hele dag ben je al verrijkt eigenlijk. Je begint eigenlijk al verrijkt aan de dag. Ja,
Nou, precies hetzelfde.
Ja. Ja, ook het fietsen eigenlijk ook wel. Hè. Als we, ik vind ook...
Vanmorgen hebben we nog samen gefietst. Lekker verstand op nul. En elkaar lichtelijk een klein beetje treiteren.
Ja.
Toch?
Dat werkt altijd goed, hè?
Ja.
Ja.
En dan hebben wij, wel met z'n drieën, hebben wel best wel competitieve drang, moeten we eerlijk toegeven.
Ja, als je de homeostase niet verstoort, kom je nooit tot supercompensatie. Ja, dat weet je.
Ja, nou, en dat gaan we wel doen, hoor. Dus, maar we proberen elkaar lichtelijk een beetje scherp te krijgen, zo in die ochtenden. En dat is uiteindelijk voor ons ook wel, het breekt misschien ons ding eigenlijk wel eerlijk gezegd, Bart. Hè? Want we zien elkaar natuurlijk tijdens het werk, maar we zien elkaar ook buiten het werk. Ja, en dat hoeft elkaar juist niet te bijten, maar het kan juist elkaar versterken.
Zeker.
Door elkaar op een andere manier ook te zien en de rolverdeling ook eigenlijk anders is.
Juist, dat is een hele belangrijke. Ja. Ik denk, en juist dat is heel verrijkend.
Ja. Maar ook de gesprekken zoals nu met jou, dat zijn, zijn hele rijke gesprekken en ook de voorbereidingen. En ook een nabespreken van zulke gesprekken, dat verrijkt je, het zet je aan het denken, wat je misschien nog wel dagen in je hoofd nog voorzet. Dat zijn hele mooie dingen om zo'n podcast, dat verrijkt gewoon enorm, zeg maar.
Ja.
En dat, door dat ook samen te doen, breng je elkaar ook gewoon naar een hoger level toe.
Ja, nou, we zeiden al net voordat de podcast begon, hè, dat we al zeiden, hè, dat in dit geval Hippocrates het natuurlijk geweldig deed. Hè, en die ging gewoon de markt op en die kwam met een stelling en ging met alles en iedereen in discussie.
Ja. Ja,
en tegenwoordig noemen we dat met een heel mooi woord dialogue learning, maar ik denk in dit geval dat ook daadwerkelijk het geval is. Je leert het meeste door gewoon lekker met elkaar in dialoog te gaan. Ja, dus dat klopt.
Ja, dus je wil eigenlijk een context creëren, een omgeving creëren waarin je ook kunt leren. En ik denk inderdaad zeker met dat plan wat je daar in Kenia hebt, dat het fantastisch werkt.
Ja.
Je biedt ze de kans om te leren en in een omgeving waar ze ook van elkaar kunnen leren. Ja, dat is fantastisch.
Ja. Ik was even op zoek naar een boek. Boeken, dat is ook een reden van dit gesprek. Is het Socratische manier van bevragen. Ja, dus je wilt oprecht iemand bevragen. Zonder daar een mening of een oordeel over te vellen. En dan kom je op hele andere gesprekken. En zo hebben we meerdere gesprekken gevoerd in het verleden met een aantal personen. En dan, dat zijn hele leuke gesprekken. En dat is op de Socrates, je noemde net Hippocrates.
Ja.
Ik noem Socrates, dat is een beetje volgens mij de voorganger of zijn opvolger. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ik maar, ook niet.
Het gaat in ieder geval wel om het bevragen. Ik heb hier ook jouw cv voor me liggen. Een hele carrière al achter je. Je bent al heel vroeg begonnen met fysiotherapie. ja, we kunnen dat allemaal wel nagaan of uitvragen. Misschien doen we dat dadelijk nog wel eventjes. Maar ik denk voor zover dat we gewoon een heel mooi gesprek hebben gehad, Harold. En waarvoor dank. En als ik jouw verhaal zo hoor, dan leef je ook jouw eigen leven. En dat is mooi om te horen.
Ja. Ja, het is heel verrijkend. Hè? Ik zeg altijd, ik was vrij jong toen mijn vader overleed. En vanaf dat moment heb ik altijd gezegd, weet je, niemand geeft jou de garantie dat je morgen nog wakker wordt. Dus je moet in dit geval gewoon vandaag leven. Dus leef je leven zoals in principe vandaag je laatste dag is. En dat probeer ik te doen. Maakt me niet altijd de meest eenvoudige heikneuter.
Nee, ja, maar, dat is me wel duidelijk.
Ja, ja, maar het leidt er in ieder geval wel toe dat je het leven optimaal probeert te leven.
Mooi.
Ja, heel mooi.
Dankjewel.
Ja. Graag gedaan.
Ja, bedankt. Goed om mee af te sluiten, denk ik.
Ja.
Met deze wijze woorden.
Helemaal goed. Vragen, opmerkingen of rectificaties mogen gestuurd worden naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Dankjewel, Harold. Dankjewel, jongens.
Dank je.
Tot de volgende. Doei.